Dit is deel 1 van de lezingen tijdens de Vipassana-retraite in Havelte 2023. Deze lezing is gegeven door Gerjan Schoenmaker en gaat onder andere over je openen voor iedere ervaring in de formele meditatie, als ook in het dagelijks leven.
Deze Dhamma-lezing wil ik verder gaan op waarop Dingeman het vanmorgen al over had. Hoe we ons verhouden ten opzichte van de dingen die we tegenkomen. In de meditatie, maar het is natuurlijk een oefening voor het dagelijks leven. En dan wou ik beginnen met een citaat uit de Tsin Sing Ming. Dat is een vers uit de Zen-traditie. En die gaat ongeveer als volgt. De volmaakte weg is eenvoudig voor hen die geen voorkeur heeft. Maar maak maar het geringste onderscheid en hemel en aarde zijn net zo ver, of het is net, de volmaakte weg is net zo ver verwijderd als de hemel van de aarde. Ik zal hem straks later nog een keer herhalen. En in boeddhisme kennen we de 5 hindernissen. Er wordt een onderscheid gemaakt in 5 hindernissen. En het is niet ongewoon dat aan het begin van een retraite, zeker zo de eerste dag, de hindernissen zich nogal aandienen. Misschien nog wel meer dan voordat je de retraite inging. Dat je denkt van, wow. En dat is natuurlijk ook wel verklaarbaar, want je komt tot verstilling. Je richt je aandacht naar binnen en je komt daar van alles tegen. En bovendien, in het dagelijks leven ga je misschien maar door. En nu denkt de mind, er is nu gelegenheid om, als je heel druk bent geweest om de vermoeidheid toe te laten. Als er dingen zijn om te overdenken, om daar eens even flink mee aan de slag te gaan. Dus het is ook heel verklaarbaar dat die eerste dag, dat die mind of vertroebeld raakt of onrustig wordt. En de 5 hindernissen, die zijn zintuigelijk verlangen. Weerstand, dus de dingen anders willen dan ze zijn of anders willen dan ze mogelijk gaan. Onrust, dus zorgen, piekeren of dingen overdenken, plannen, kan alles zijn. Slaperigheid, sufheid. En ook twijfel. Twijfel over het meditatieproces, of je het wel goed doet, of het wel nut heeft. Dus dat zijn eigenlijk het onderscheid wat wordt gemaakt, die 5 hindernissen. En we scheppen de voorwaarden om die hindernissen te doen oplossen. En dat doen we dus om de mind tot helderheid en kalmte te krijgen. Zodat inzichten zich daarin beter kunnen aandienen. En dat je dingen beter kunt zien zoals ze zijn. Maar hoewel we die voorwaarden scheppen, nemen we het wel zoals het is. Dus dan zoom ik een beetje in op die tweede hindernis, weerstand. Dus als die hindernissen zich aandienen en je wil er vanaf, dan is dat een hindernis op een hindernis. Dan is het weerstand tegen de andere hindernissen. Dus die tweede hindernis, weerstand, daar wil ik wat dieper op ingaan. Dus de hindernissen, we scheppen de voorwaarden om tot een kalme en heldere mind te komen. Maar die hindernissen zijn onderdeel van het proces. Dus het is oké dat ze er zijn. Dus we moeten er niet van af. We scheppen alleen voorwaarden dat die mind meer tot helderheid en kalmte kan komen. Dus dat is, ik vergelijk het ook al met een glas met modderig water. Je kunt de hindernissen zien als modder. En in het dagelijks leven hebben we allemaal prikkels. En zijn we eigenlijk continu in dat glas water aan het roeren. Waardoor je niet helder door het glas heen kunt kijken. Maar als je het glas met rust laat, dan zakt de modder vanzelf naar beneden. En dat geldt dus ook voor de hindernissen. Als we er niet tegen verzetten, dan geven we het ook de gelegenheid om het te laten zakken. Maar zodra we er van af willen, zodra we het anders willen dan hoe het is, zijn we eigenlijk met een lepeltje in het glas aan het roeren, waardoor die modder gewoon blijft. Dus dan komt die mind niet tot die kalmte en helderheid. En als het glas tot helderheid, dan kun je er ook doorheen kijken. Dus dan als de modder is gezakt, kun je er doorheen kijken. Dus dat geldt hierbij ook. We scheppen de voorwaarden om het tot kalmte en helderheid te krijgen. En misschien lukt dat niet eens in één retraite, maar misschien wel. Dat laten we dus gewoon voor wat het is. Dus vertrouwen in het proces en ook berusting in het proces. Weten dat het onderdeel is van de beoefening. Ja, en het gaat dus vooral over je persoonlijke wens, je persoonlijke voorkeuren, om die te zien. En uiteindelijk om die, te doen oplossen. Dus dat het is de persoonlijke voorkeur, die leidt tot de weerstand. Dus de mens, is, wat de Bingelman ook aangeeft, is zo geprogrammeerd dat we het prettige willen we graag hebben. Dus daar reiken we naar uit. En als we het hebben, willen we eraan vastklampen. En het onprettige, daar willen we vanaf. Dus dan kan er weerstand ontstaan. En dat komt allemaal voort dus uit die persoonlijke voorkeur. En naarmate we de meditatie verdiepen en dat je meer tot verstilling komt, zul je ook zien dat die persoonlijke voorkeur vanzelf meer naar de achtergrond komt. Doordat je je ook niet meer zo identificeert met de ervaring. Dus dan is er ervaring, maar je bent er minder aan gehecht en minder mee geïdentificeerd. Waardoor die persoonlijke voorkeur ook langzaamaan steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Ik heb het hier gehad over de 5 hindernissen. Maar er zijn ook talloze uitdagingen die we hier in de retraite tegenkomen. Dus in het meditatieproces, bijvoorbeeld pijn in het lichaam, kriebel, ook toch wel die zorgen misschien die je hebt, of allerlei vormen van onrust, slaperigheid. Maar ook buiten de meditatiebeoefening om. S'nachts wakker liggen, iemand snurkt, muggen, het kan van alles zijn. En de meditatie houdt dus niet op bij het kussentje. Dus waarbij we hier oefenen om niet reactief te zijn en ons niet te identificeren met de ervaring, zetten we die oefening voort, ook als we op de gang lopen en als we naar bed gaan. En straks ook als we naar huis gaan. Het is dus één grote oefening eigenlijk om met vriendelijkheid met de dingen om te gaan en je te openen voor iedere ervaring. Dus openen voor hoe het leven zich bij jou aandient. En dan krijg je nog wel eens van, maar ik kan toch niet zomaar alles accepteren. En ik kan me toch niet overal zomaar aan overgeven. Maar ik noem het ook wel actieve acceptatie. Dus we scheppen de voorwaarden, zodat we dukkha verminderen. Dus eigenlijk het hele proces is daarop gericht, het verminderen van vormen van dukkha, van stress, lijden, ongemak. Daar scheppen we de voorwaarden voor, maar we nemen het zoals het is en we nemen het zoals het mogelijk gaat. Dus er is er iets waar je je zorgen over maakt? Natuurlijk. Dus dan kun je wel dingetjes doen om de uitkomst zo, voorwaarden voor te scheppen dat er een bevorderlijke uitkomst komt ter bevordering van vermindering van dukkha, van vermindering van stress en lijden voor jezelf en anderen. Maar we kunnen het niet allemaal bepalen. We hebben het niet allemaal onder controle. Dus we scheppen de voorwaarden vanuit het verminderen vanuit intentie, vanuit verminderen van dukkha, maar we nemen het zoals het is. En normaal gesproken, vaak zijn we dan een speelbal vanuit onze voorkeuren en afkeer, vanuit verlangen en weerstand. Maar naarmate je die meditatie meer integreert, dan is het meer een keuze vanuit wijsheid en vriendelijkheid. In plaats vanuit dat je reactief bent en geleefd wordt en dus je handelt vanuit afkeer en verlangen. En dat is het verschil wat het gaat maken. Dus ik noem het dus actief acceptatie. Dus je doet wat binnen je mogelijkheden ligt, wat bijdraagt aan de voorwaarden van vermindering van stress en lijden. Maar je neemt het zoals het is. En ja, ik als voorbeeld geef ook mijn eerste retraite. Ja, ik kwam bij Dingeman en op zolder mediteren. En hij eiste eigenlijk, het was een vereiste, laat ik het zo zeggen. Als je bij hem kan mediteren, dan moest je ook in retraite. En het eerste jaar dacht ik van, dat ga ik niet doen hoor. Daar heb ik echt geen zin in. Dat is niks van mij. En dus ik heb me daar op een of andere manier van afgemaakt. Ik weet niet meer hoe precies. maar het tweede jaar dacht ik van, nu moet ik wel. Maar ik was ook wel op dat moment zeer geïnteresseerd in wat het mij kon brengen. Ik had daar wel het gevoel van, daar zit iets. Ik deed een meditatie om tot rust te komen. Ik was overspannen destijds. Maar volgens mij heeft het mij nog veel meer te brengen. Dus ik ging ook wel met toewijding de retraite in. En wat een afzien was het. Echt, ik was heel druk, ik had ook een eigen onderneming. En zoals bij veel ondernemers die op vakantie gaan, dat ze ziek worden, had ik dat bij alle eerste paar retraites. De eerste dag werd ik altijd ziek. Ik werd helemaal lijkwit en watten in mijn hoofd. En vreselijk. En ik had last van mijn lichaam en ik kon eigenlijk niet op een meditatiecursus zitten. Dus ik begon al op een bankje, maar dat hield ik een halve meditatie vol. En dan moest ik ook alweer op een stoel gaan zitten. Dus dat is ook wel een mooi voorbeeld. Je kunt dan blijven zitten, maar je kunt wel aan de voorwaarden scheppen voor het verlichten van pijn. Dus in plaats van te blijven zitten, op een stoel gaan zitten. Maar in eerste instantie heb ik dat ongemak allemaal echt gebruikt als oefening. Vanuit die nieuwsgierigheid of misschien wel een soort van vertrouwen dat het ergens toe kan leiden. En de hele retraite tot bijna aan het einde aan toe was echt een hele beproeving voor mij. Zelfs de loopmeditatie liep op een gegeven moment helemaal krom van de pijn, omdat ik zo last had van mijn rug. En als ik nu iemand zou zijn, zou ik zeggen van ga even anders zitten. Dus ik denk dat ik iets te ver ben geweest eigenlijk dan als ik nu mensen zou aanraden van, want het is op een gegeven moment zeg je van oké, hoe maak ik het onderscheid? Dus wanneer ga ik verzitten? Doe ik dat vanuit weerstand of vanuit verlangen? Of doe ik dat vanuit wijsheid en vriendelijkheid? En blijven zitten als het zo erg wordt dat je bijna niet meer rechtop kunt lopen, dan is dat niet echt vriendelijk voor jezelf. Dus dan kun je natuurlijk gaan verzitten. Maar, destijds was ik zo toegewijd en zo nieuwsgierig dat ik toch langere tijd ben blijven zitten. En dat heeft mij ook wel wat gebracht. Ik had op een gegeven moment bij een bepaalde retraite dat ik zat en de pijn werd zo erg, het waren echt net messen in mijn rug. En op een gegeven moment werd het heet, alsof er een vuurbal in mijn rug was. En in één keer, het was alsof mijn hele rug helemaal zacht werd. En ik weet niet wat het was, maar ergens voelde het alsof er allemaal opgeslagen spanningen zaten van een groot deel van mijn leven die toen helemaal oploste. En sindsdien kan ik ook echt beter zitten. Langere tijd zitten. Het heeft echt blijvend iets gedaan. Dus enerzijds zeg ik van het is niet vriendelijk om zo lang te blijven zitten. Maar anderzijds heeft het me wel die ervaring gebracht. Dus je weet ook niet waar het toe leidt. En dat is het dus heel erg. Het gaat voorbij goed en fout. Dus het hele meditatieproces, maar ook het hele leven. Zodra je in goed en fout scenario's denkt, dan is dat al een bron om in stress en vorm van lijden terecht te komen. En zodra je dat meer kunt loslaten, ja, dan geeft dat enorme bevrijding. Dus voor mij is dat ook een signaal. Als ik merk van, hey, ik zit in ik heb bepaalde stress ergens over, of van, hey, wacht eens even. Ik zit blijkbaar in goed en fout scenario's te denken. En dan ga ik het onderzoeken. Welke overtuigingen heb ik en welke verhalen gaan in mijn hoofd rond? Daar wou ik straks ook nog wat meer over zeggen. Ja, dus de mate je dus dieper in de meditatie komt en de meditatie ook meer weet te integreren in het dagelijks leven, ja, valt die, ja, die persoonlijke voorkeur, die wordt steeds minder. Die wordt steeds minder sterk. En je gaat dan meer vanuit verstilling leven op een gegeven moment. En je gaat je ook minder identificeren met de ervaringen zoals ze zich aandienen. Dus ook in de meditatie, ja, oefenen we daarmee. Dus als je in een meditatie zit en er onrust dient zich aan, dan kun je ook voor jezelf nagaan of datgene dat die onrust opmerkt, of dat ook onrustig is. En dat is dus niet zo. Dus hetgeen wat die onrust opmerkt, dat is niet onrustig. Die onrust dient zich aan in... Ja, je kunt het bewustzijn noemen, de leegte, de ruimte. Dus op die manier schep je ook de afstand en maakt het dat je je minder met de onrust identificeert. Dat schept heel veel ruimte. En geldt dus ook voor slaperigheid. Dus als er slaperigheid is, is een hele moeilijke hindernis om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Want je mind is vertroebeld. Maar wat mij dan heel erg helpt, is dus af te stemmen op dat bewustzijn. En vanuit daar die slaperigheid op te merken. En dan zul je ook zien dat dat schept afstand met die slaperigheid, waardoor je ook minder mee identificeert. Dus dat is ook onderdeel van de oefening. En dat geldt dus voor alles wat zich aandient. Ja, in het bewustzijn. Slaperigheid, onrust, bepaalde gedachten, geluiden. We kijken daar naar en we zien het meer als verschijnselen die komen en gaan. Komen en gaan in het bewustzijn. En we hebben de intentie om nergens aan vast te grijpen en niks weg te duwen. Enkel op te merken. Daar wou ik straks nog wat meer over vertellen, maar ik wil eerst even een korte oefening doen. Meditatie. Dus ik nodig je uit om even kort in de meditatiehouding te komen. Ongeveer 5 minuten. Nodig je uit om eerst weer zo eens met de aandacht naar de buik te gaan. En op te merken hoe de buik uitzet op de inademing. Ja, en weer daalt op de uitademing. Je kunt zo opmerken dat dit een autonoom proces is. Er komt geen ik aan te pas. Er is niemand die het aanstuurt. Het gebeurt vanzelf. En zo nodig je uit om ook opmerkzaam te zijn op geluiden. Mijn stem, misschien geluiden van binnen, hoor je de adem of iets dergelijks. Geluiden van buiten de ruimte, de vogels. Nog je uit om niet dat onderscheid te maken tussen binnen en buiten, maar het enkel te herkennen als geluiden die ja, komen en gaan. Misschien kun je ook opmerken dat, net zoals de adem spontaan verloopt, dat de geluiden zich ook vanzelf aandienen in het bewustzijn. Daar hoef je niets voor te doen. Dat is een spontaan proces. En zo nodig ik je ook uit om opmerkzaam te zijn op de aanwezigheid of de afwezigheid van gedachten. En misschien kun je opmerken dat, net zoals bij geluiden, ook gedachten zich spontaan aandienen. Het is ook een proces dat zich als vanzelf voortrekt. Er komt ook geen ikje aan te pas. Dus ook als we geen intentie hebben om te denken, is het heel normaal dat er toch vanzelf gedachten opkomen. Met de intentie om deze op te merken, zonder in het verhaal op te gaan, zonder eraan vast te willen houden. En dan nodig je uit om opmerkzaam te zijn op alles wat zich aandient in het bewustzijn. Zonder je aandacht ergens specifiek op te richten. En zo open gewaar zijn. We kunnen zo opmerken hoe alle verschijnselen zich zo spontaan aandienen. Zonder ons ermee te identificeren. Enkel op te merken als verschijnselen die komen en gaan.